Economenpanel.
Het regent slechte cijfers. Over de Duitse economie is er nog ergens een lichtpuntje. En wat is de reden dat het IMF in korte tijd 2 keer de groeiverwachting verlaagt voor de Nederlandse economie? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Bert Colijn is een van de leden, senior-econoom bij ING. En Edith Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Thomas.
Welkom, beste economen. Of moet ik zeggen, Swifties van me?
Swifties van me, ja, dat is een mooie term, Thomas.
Ja, grote fans van Taylor Swift en misschien ook wel van de Super Bowl, want jouw eigen nieuws, Edin, heeft betrekking of jij vannacht wel gedaan hebt, ik niet, namelijk de Super Bowl geheel en al geconsumeerd.
Deze econoom is om 4:15 gaan slapen, Thomas. Het was een hele spannende wedstrijd, dus ik dacht, ik neem dit als mijn nieuws mee. Niet wat de uitslag is, maar omdat er toch een economisch linkje ernaar is. We hadden het hiervoor over het feit dat de snacks duurder zijn geworden. Dat vinden Amerikanen niet fijn. Maar de stijging van de prijzen van chips en bier en chicken wings valt eigenlijk in het niet als je het vergelijkt met de stijging van de kaartjes voor de Super Bowl zelf. Dit jaar moest je er ongeveer $9,000 tot $9,500 voor neerleggen. En dat is een stijging van maar liefst 93% ten opzichte van vorig jaar. Dus dat is echt Super Bowl hyperinflatie.
Hebben Amerikanen dat geld er dan nog wel voor over? Ja, dus, want het
stadion wel, het stadion was vol.
We hebben het op deze plek heel vaak gehad over koopkracht, over overigens ook nog wel een stevig doorgroeiende Amerikaanse economie. Maar is dit niet wat gortig?
Nou, nee. Kijk, we hebben het over een land van 250, 260 miljoen inwoners. En zo'n stadion, dat kunnen 70.000 mensen in. Dus ook als het economisch ontzettend slecht gaat, zijn er altijd mensen die dat geld ervoor over hebben. En dat geld hebben daarvoor. Maar de prijzen dit jaar liggen echt stukken hoger. Niet alleen de tickets voor de wedstrijd, maar waar het in de reclamewereld over gaat, zijn de reclameblokjes gedurende de Super Bowl. Dat is het meest dure stuk exposure die je maar kunt hebben. En dit jaar moest je daar voor een reclameblok van 30 seconden maar liefst $7 miljoen voor neertellen. 10% meer dan vorig jaar.
En dan tot slot komt Taylor Swift wel om de hoek kijken. Want door Taylor Swift en haar aanwezigheid daar, want zij is vriendin, moet ik beter gezegd zeggen, van een van de sterspelers. Ja. Dus wordt zij voortdurend in beeld genomen. En is dat voor haar fans, de Swifties, voldoende reden om ook de televisie aan te zetten?
Ja, en dat betekent
dus ook de commercials.
En dat betekent dus dat je ook een hele nieuwe doelgroep krijgt, als je redeneert vanuit zo'n bedrijf dat $7 miljoen neergeteld heeft voor een halve minuut. Want het zijn niet alleen mensen die naar de tv kijken voor het spelletje zelf, maar ook de fans van mevrouw Swift.
We gaan naar ons eigen continent. Bert, goeiemorgen.
Goeiemorgen.
Met na heel veel gesteggel, eerst tussen de ministers van Financiën en nu ook het Europese Parlement en de Europese Commissie, een versoepeling van de begrotingsregels in het Stabiliteits- en Groeipact. Maastricht, kom je dan al heel snel op uit?
Ja.
Op wat er veranderd is?
Ja, precies. Nou ja, en eigenlijk, het is natuurlijk al een tijdje in de maak, deze veranderingen. Nieuwe horde is genomen met het Europees Parlement. Waar eigenlijk het belang, de kern van dit verhaal zit er maar eigenlijk in dat we al een hele tijd stoeien met de 1-20-regel. Wat houdt dat in? Er moet, als je staatsschuld boven de 60% in is, dan moet je eigenlijk daar 1/20ste elk jaar van afhalen. Nou, dat is zeker voor landen zoals Italië, maar ook als België en Frankrijk, is dat eigenlijk onmogelijk om dat te doen zonder je economie in totale malaise te storten. Dat betekent dus dat de huidige regels die we hebben, dat die eigenlijk eigenlijk onwerkbaar zijn. Daar zijn veranderingen op bedacht. Die zijn inderdaad soepeler. Maar de kans dat daaraan gehouden wordt, is daarmee ook wel groter. Dat hoop je in ieder geval. Het is zo dat landen worden strenger bekeken op het moment dat zij boven die 60% zitten. Moeten een kleiner begrotingstekort mogen ze maar inleveren. En ze moeten per jaar 0,5% van die staatsschuld af weten te halen. Maar er is ook ruimte om investeringen te blijven doen in de economie. Dus daar zitten ook wat, een beetje wat. Je hebt de stok en de wortel wordt vaak aan gerefereerd bij deze dingen. De stok die is er, maar ook de wortel. Als je investeringen doet om je economie beter te laten presteren, dan heb je dan een beetje langer respijt om je staatsschuld op orde te krijgen.
Dus dat betekent dat uitgavenplafond, dat dan opgenomen wordt in nationale plannen, eventueel overschreden mag worden als dat ten goede komt aan lange termijn economische ontwikkelingen of ook zoiets als sociale cohesie kwam ik tegen.
Ja, precies, ongelijkheid. Dat heeft het parlement heeft dat erbij ingekregen. Nou, dat betekent ook wel, en hier komen wij als Nederlanders natuurlijk een beetje brommend naar voren, dat het ook wat meer interpretabel is. En dat er wat meer gesteggel tussen Brussel en nationale en de lidstaten kan komen over of er nu hier inderdaad aan die doelen of daar een vinkje voor gehaald is. Dus of het inderdaad nu ook daadwerkelijk uitvoerbaarder is dan wat we de afgelopen tijd gezien hebben. Dat lijkt wel realistisch, maar dat moeten we toch ook nog maar gaan zien de komende periode.
Dus je versoepelt de regels zonder, en dat weet je misschien nooit, zeker te weten dat het ook echt leidt tot betere naleving van die regels. Met andere woorden, het stelt nog weer minder voor als je het cynisch wil bekijken.
Nou, ik weet niet of het nog weer minder voorstelt. Ik denk wel dat het momenteel concreter is hoe je je daaraan kunt houden. Tegelijkertijd is het wel zo dat hoe deze regels er liggen, dat is een versoepeling van wat er eerst was. Maar als je kijkt naar wat voor een inspanning dat vereist van landen, zeker van landen die een hoge staatsschuld hebben, dan is dat de komende jaren echt stevig. En betekent dat, terwijl de Europese economie al niet sterk draait, dat wel voor een negatieve economische consequenties gaat hebben. Maar ja.
Uit beleefdheid heeft Edin tot nu toe niks gezegd. Maar hij vindt er ongetwijfeld van alles van?
Nou, ik vind er van alles van. En ik denk dat het vrij zeker is dat nu in, op alle ministeries van Financiën, zeker in het zuiden van Europa, gaat men gewoon elke geplande uitgave proberen te scharen onder het kopje duurzaam, groen, sociale cohesie of wat dan ook, zodat dat niet meetelt voor je begrotingstekort en je staatsschuld.
En dus heb je een wassen neus gebouwd met elkaar.
Dat je dan over een jaar of vijf vaststelt dat staatsschuld zoals dat gemeten wordt volgens deze nieuwe regels misschien wel gedaald is. Maar de feitelijke staatsschuld ligt gewoon een stukken hoger.
Dus onverstandig?
Lijkt mij onverstandig.
Vind jij het eigenlijk onverstandig?
Nou kijk, de vraag is een beetje, als het alternatief is wat we nu al hadden, dan is dat ook niet realistisch, want daar wordt ook dat is onrealistisch om je daaraan te houden. Het lijkt me heel erg, het gevaar wat Edin schetst, dat lijkt me, dat is er natuurlijk. De vraag is heel erg in welke mate dat daadwerkelijk staatsschuld omhoog gaat brengen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer gekeken wordt naar wat dit voor de economie doet op de langere termijn. Als we kijken naar de periode die we gehad hebben toen we in Europa heel erg focusten op bezuinigen na de eurocrisis, heeft dat ook niet het gewenste resultaat gehad. En daarbij is het zo dat we toen de economische groei en het potentieel van de economie totaal uit het zicht verloren zijn en we alleen maar gekeken hebben naar snijden. Dat is in het licht van de uitdagingen waar we nu voor staan, is dat ook niet realistisch. Dus dat je hier iets mee doet, dat lijkt me best een goed idee. Of het inderdaad gaat werken, ja, ik denk dat je daar best gereden twijfels
Is het logisch, Edin, dat de blik toch wat verandert? En dat
ja, helemaal,
niet meer...
eens, helemaal eens. Kijk, we hebben inderdaad de afgelopen jaren een paar keer geprobeerd om de landen met hele hoge schulden te dwingen te bezuinigen. Dat kwam op het meest ongunstige moment, toen die economieën niet al te lekker liepen. Dus weet je, dat gaat niet werken. Maar ik vraag me echt af of het alternatief, namelijk toch een beetje vrijbrief geven om de schulden te blijven stapelen, of dat wel de oplossing is.
Strafprocedure, hè? En mogelijk boetes.
Ja. Ja. Eerst zien, dan geloven, Thomas.
We gaan naar het IMF. Dat heeft voor de tweede keer in een korte tijd de groeiverwachting voor de Nederlandse economie naar beneden bijgesteld. En toch klimt Nederland dit jaar voorzichtig uit het dal. Maar een nieuw kabinet moet wel enkele trends keren, zoals de oplopende zorgkosten, toenemende krapte op de arbeidsmarkt. En het IMF herhaalt toch nog maar weer eens een oud advies. Denk eens na over de hypotheekrenteaftrek en het nog weer versneld afbouwen daarvan. Horen we dit soort adviezen nog, Bert, of stelt het niet zoveel voor?
Het is natuurlijk elk jaar zo, hè, dat het IMF dit soort adviezen geeft. Wij luisteren daar in Nederland niet altijd naar, inderdaad. Wat dat betreft is het ook niet zo dat we heel erg moeten schrikken van deze waslijst aan adviezen die komen. Dat krijgt ieder land van het IMF. Dat hoort een beetje zo. Is de zorg dan over die zwakkere groei die het IMF naar voren brengt, dat valt ook best wel mee. Als je het IMF hoorde bij de persconferentie hierover, dan kwamen ze met een wat lagere groeiverwachting, maar eigenlijk ook met heel veel complimentjes over hoe sterk de Nederlandse economie, hoe veerkrachtig die gebleken is in de afgelopen periode van economische schokken. En dat dan vooral in 2023 de economie wat tegengevallen is, dat werkt dan ook een beetje door, technisch gesproken, in die verwachtingen voor volgend jaar.
Maar 0,1% 2023, 0,6% 2024, 1,3% 2025. Ja, het is een beetje doormodderen.
Ja, maar dat is het sowieso. Ik denk dat als je ook naar andere Europese landen kijkt, dat dat ook wel realistisch is om te verwachten. Het is niet meer de periode 2021-2022... toen we enorm sterk heropenden na de pandemie. Die jaloersmakende groeicijfers, daar moeten we niet van verwachten dat dat het nieuwe normaal is. We hebben gewoon te maken met relatief zwakke productiviteitsgroei, met een verouderende bevolking. En in Nederland is dat iets minder erg dan in veel landen om ons heen. Dat is in principe goed. Maar ja, dat je dan met groeicijfers komt die een beetje rond de 1,5% liggen op de lange termijn. Dat is een beetje wat je moet verwachten.
Logica zelf, Edin, of valt het toch een tikkie tegen?
Nou, ik denk dat je niet moet vergeten, waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het over een regelmatig rapport van het IMF. Inderdaad, wat Bert zei, ieder land krijgt dit. Het is zo dat er dan economen van IMF naar zo'n land toe gaan om te overleggen, bijvoorbeeld met de centrale bank en met het ministerie van Financiën. Dus dit soort rapporten moet je vooral zien als een soort economie meets financiën meets diplomatieke taal. Want dit is natuurlijk een uitstekend kanaal voor bijvoorbeeld de Nederlandse bank of het ministerie van Financiën om de boodschap die zij willen sturen, nu wat ze altijd al doen, van je moet letten op overheidsfinanciën, je moet iets doen aan allerlei problemen. Nu krijgen ze de kans om hetzelfde te vertellen onder de vlag van het IMF. Dat zie je dus altijd. Er is een reden waarom er heel veel overleg van tevoren is. Tot elk komma wordt er gesproken over, in dit geval mensen van Financiën en DNB. Dus ik zie het vooral als een tweede kanaal voor Financiën en de Nederlandse Bank om de nieuwe regering te waarschuwen dat je hier echt aan iets moet doen.
Andere afzender, dezelfde boodschap. Ja, we gaan nog even naar Pieter Omtzigt, want hij is dan nu toch in Den Haag om het verslag van informateur Plasterk in te zien. Maar hij stopte met de besprekingen omdat hij zich zorgen maakte over de overheidsfinanciën. Inmiddels is er ook een reactie van demissionair minister van Financiën Stefan van Weijenberg. En hij zegt, Nederland staat er prima voor. Er komt een nette begroting. We hebben alles in kaart gebracht. Maak je geen zorgen. Zonder er een politiek panel van te maken. Maar je hoort meerdere economen zeggen, ach, we moeten natuurlijk op de lange termijn wel iets doen. Bert, maar als je nu kijkt naar de staatsschuld, geen enkele reden tot paniek.
Ja, nee, dat is natuurlijk zo. We hebben in de afgelopen jaren hebben we onszelf een uitstekende uitgangspositie gegeven. En onze staatsschuld is veel lager dan die in veel landen om ons heen. Dus dat betekent dat je inderdaad best wat ruimte hebt. Tegelijkertijd gaat het begrotingstekort voor dit jaar, volgens mij is het net over de 3%
heen.
3,1 inderdaad, met de aanpassingen van de Tweede Kamer uiteindelijk. En dat geeft natuurlijk wel aan dat het ook voor de langere termijn, volgens mij is het de studiegroep begrotingsruimte berekend, dat het houdbaarheid tekort, dat het best aan het oplopen is. Dus wat geeft dat aan? Het geeft aan van, nou, je hebt jezelf een goede uitgangspositie gegeven, je kan best wat maken, maar maak wel duidelijke keuzes. En volgens mij is dat ook letterlijk wat het IMF zegt, is ga wel keuzes maken, want je hebt een aantal uitdagingen waar je de overheid voor nodig hebt. Je hebt te maken ook met vergrijzing, wat betekent dat je het lastig gaat krijgen qua zorguitgaven bijvoorbeeld, inkomsten die wellicht achteruit gaan lopen. Dus zorg er wel voor dat je je overheidsfinanciën op orde gaat hebben, ook al heb je nu best wel ruimte.
En dan wordt er gezegd, eigen risico misschien wel omhoog of basispakket kleiner maken. Dat gaat natuurlijk diametraal in tegen de wensen van sommige nu formerende partijen.
Ja, nou, en volgens mij is dat natuurlijk ook een goede illustratie, inderdaad, zonder het politiek te maken, van waarom dit een best moeilijke formatie volgens nog eens gebleken te zijn, om het zacht te zeggen.
Nog even naar de reactie van Stefan van Weijenberg. Hij zegt, gevraagd naar die mee- en tegenvallers leveren ministeries hele lange lijsten aan. Het zijn Sinterklaaswensen, stiekeme wensen die het ministerie eigenlijk al heel lang heeft om grote dingen te veranderen. Met andere woorden, wat je vraagt, krijg je ook. Hecht ook daar niet zoveel waarde aan?
Nou ja, ik ben het wel inderdaad daarmee eens, want als je vraagt wat is het meest zwartgallige scenario wat je kunt hebben, nou, dan krijg je dat ook. Ik denk dat het ook onverstandig is om heel veel of eigenlijk alleen maar aandacht te hebben voor begrotingstekort en de verwachte begrotingstekorten in de komende jaren. Realiseer je wel, wij leven in een land dat gewoon een hele lage staatsschuld heeft. We hebben de luxe om bijvoorbeeld te investeren in dingen die de productiviteit op termijn aanjagen. En dat is ook wat in dat rapport van IMF staat. Dat is ook wat je afleest uit de ramingen van het Centraal Planbureau voor de komende jaren. De Nederlandse productiviteitsstijging, als alles meezit, komen we ergens in de buurt van 1%. Ja, dat is gewoon veel, veel te laag. En nogmaals, als je investeringen doet in onderwijs en ontwikkeling, waardoor de productiviteit stijgt, dan lossen die begrotingstekorten zich vanzelf wel op. Dan zal de staatsschuld geen probleem zijn. Omdat een hoge productiviteitsstijging betekent dat de inflatie laag is, dat de rentes laag zijn, dat er meer geld naar de overheid vloeit, omdat de economische koek groter wordt en dat eigenlijk iedereen erop vooruit kan gaan. Dus ik zou me wat minder richten op verwachte begrotingstekort in 2027. Je weet dat er iets anders gaat uitkomen dan waar we het nu over hebben. En vooral aandacht focussen op hoe kunnen we de Nederlandse productiviteitsstijging aanjagen.
En het kan altijd erger.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
Het economenpanel is te gast met Bert Colijn, senior-econoom bij ING, en Edin Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Het regende vorige week slechte cijfers uit Duitsland. De industriële productie is harder afgenomen dan verwacht. Er was een zwak jaar als het gaat om buitenlandse handel. Eén lichtpuntje dan toch, toerisme in Duitsland. Dat is een beetje hersteld van de coronapandemie, maar laten we daar niet al te veel waarde aan hechten. Overigens ook nog, Bert, volgens mij met enige fantasie kun je zeggen, het gaat met de inflatieontwikkeling in Duitsland best wel de goede kant op, toch?
Ja, nee, dat is zo. Ja, net als in de rest van Europa eigenlijk. Ja. Maar dat klopt.
Maar voor de rest, tranendal.
Nou ja, er zijn in Duitsland een hoop dingen die de economie zwak hebben doen presteren de afgelopen tijd. Italië bijvoorbeeld is een land dat veel sterker van de pandemie hersteld is dan Duitsland. Duitsland heeft veel last gehad van alle supply chain problemen natuurlijk. De autosector werd daar heel erg door geraakt. Nou, die is in Duitsland veel groter dan andere landen. Daarnaast zie je dat de energiecrisis, de zware industrie in Duitsland, veel harder raakt dan andere landen in Europa, omdat die nou eenmaal veel groter is. En ze hebben erg last met begrotingsproblemen. Sinds vorig jaar acute issues, doordat er een flink gat in de begroting zit nadat een klimaatfonds onrechtmatig is verklaard door het hoge restelsel.
Ik dacht dat die begroting wel weer een beetje was dichtgemetseld, toch? Eind vorig jaar, dat er een noodgreep was uitgehaald.
Maar vraag niet hoe. Dat heeft heel veel schade opgeleverd aan vooral het vertrouwen in de economie. En daar heb je de schade dus meteen voor de economie. Maar dit is nou typisch zo'n jaar waarin je als Duitser moet hopen dat er een EK-voetbal is, want meestal doen ze dan goed en dat zou dan zo'n lichtpuntje zijn. Maar er is geen EK-voetbal dit jaar. Dus,
Nee, volgens mij wel.
Dit jaar EK-voetbal?
2024, toch?
Oh.
Frankrijk.
Ja, volgens mij ook, ja.
En de Olympische Spelen.
Nou, dan zou dat een lichtpuntje kunnen zijn.
Misschien dat er te weinig spelers van Emmen meedoen als Duitsland.
Ja, dat zou best kunnen, dus dan volg je het niet zo. Maar voor de rest, kijk, we hadden het daar net over de Nederlandse economie en de ramingen van het IMF die wat minder gunstig zijn dan voorheen. En dan komt het vooral door het feit dat de rest van de wereld draait niet al te goed. Nou, wij zijn een open economie, dus als het met de rest van de wereld goed gaat, zoals de afgelopen 40 jaar, dan profiteren wij daar relatief het meest van. Maar de andere kant van de medaille is, als het wat minder gaat, dan hebben we daar meer nadeel van. Maar dat zijn allemaal cyclische factoren. Als het straks met die wereldeconomie aantrekt, dan komt het met ons wel goed. Duitsland heeft een structureel probleem, want heel lang was het economisch model van dat land, als het ware, eigenlijk heel simpel. Je koopt goedkoop gas in uit Rusland. Je laat het gas stromen naar de fabrieken. Daar maak je mooie machines mee. En zodra je daar stempel Made in Germany op zet, is de rest van de wereld gewoon de gek op, met name afnemers in China. Ja, goedkope gas inkopen, dat gaat niet meer. En dat zal komende jaren ook helaas niet gebeuren. China heeft zelf heel veel problemen, waardoor de animo om al die mooie Duitse machines te kopen gedaald is. Dat is een structureel probleem voor de Duitse economie.
Dus er is een zekere luiheid, zeg jij.
Nou ja, dat land heeft het natuurlijk zo lang zo goed gedaan dat ik me kan voorstellen dat soort valkuil waar Duitsland in gevallen is. We hoeven eigenlijk niet zoveel te investeren in bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur. Ja, dat haalt je nu in. Want dat remt die economische groei af.
Nou, of dat luiheid is, dat weet ik niet. Maar het is wel een zuinigheid die Duitsland niet geholpen heeft in de afgelopen tijd. En dat is natuurlijk heel interessant, want we kijken, als we naar begrotingsregels kijken, kijken we altijd van, nou, wie doen het slecht en wie hebben de hoogste tekorten, hoogste schulden. In Duitsland hebben ze zich exemplarisch gedragen de afgelopen tijd. het allerbeste jongetje van de klas. Ze willen aan de zwarte nul vasthouden, ja. Dus eigenlijk geen tekorten. Dat heeft er ook voor gezorgd dat er heel lang niet echt structureel geïnvesteerd is vanuit de overheid in de economie. Als je de snelweg overrijdt naar Duitsland, dan merk je dat soort basale infrastructuur eigenlijk niet goed functioneert. En dat gaat een economie op een gegeven moment remmen. En dat is niet alleen fysiek, maar ook digitaal loopt Duitsland erg achter ten opzichte van andere landen. En de afgelopen tijd waarin rentes in Duitsland onder de nul hebben gelegen, was een uitstekend moment om juist in die economie te investeren, om hem naar de toekomst toe bestendiger te maken. En dat hebben ze niet gedaan. En daar plukken ze nu ook de wrange vruchten van.
Waarbij wel misschien een kanttekening is dat je kunt voorstellen dat zij zo gefocust waren op die gezonde overheidsfinanciën. Want Duitsland is het land dat in de toekomst ontzettend hard gaat vergrijzen. En Duitse pensioenen die worden niet betaald doordat mensen zoals wij hier geld opzij leggen, maar voor een groot deel uit de opbrengsten, belastingopbrengsten en premieopbrengsten in het lopende jaar. Dus met het oog op de toekomst is het verstandig om nu toch wat rustiger aan te doen met overheidsfinanciën, want er komt een hele grote rekening aan.
Maar het lastige daarbij is natuurlijk wel, en dat hadden we in het vorige item, bespraken we dat natuurlijk ook, dat het heel belangrijk is als je weet dat je economie onder druk komt te staan door veroudering, dat je de koek vergroot, dat je productiviteitsgroei weet te behalen. En wat ze in Duitsland nu precies gedaan hebben, is het snijden in die investeringen die dat juist in de op de lange termijn mogelijk moeten maken. Dus het is een beetje een catch-22. Als je heel erg nu bezuinigt op dat soort factoren, dan zorg je er eigenlijk ook voor dat de koek niet groter wordt. En heb je alsnog het probleem.
Je kunt eigenlijk zeggen dat daar waar landen zoals Italië en Frankrijk het net iets te lax hebben gedaan met overheidsfinanciën, dat Duitsland misschien net iets te streng is geweest.
Maar wel te rigide, zeg ook jij dus, in dat begrotingsbeleid? Ja,
als je nu vaststelt dat je echt een hele grote slag gemist hebt in het investeren in de nieuwe infrastructuur, dus infrastructuur van de economie van morgen, ja, dan ligt de conclusie niet ver daar vandaan, dat je inderdaad misschien te rigide bent geweest.
Maar dus moet je het nu doen in de tijd dat die lage rente, in ieder geval de lage rente van de afgelopen jaren, niet meer terugkomt?
Nee, maar dat kan geen reden zijn om niet te investeren in de toekomst. Want ook met de rente van 2-3% is de kans groot dat het rendement in de toekomst van het investeren in nieuwe technologieën hoger zal zijn dan de rente die je daar nu voor betaalt.
Zolang Duitsland blijft sukkelen economisch, geldt dat dan ook in meer of mindere mate voor de rest van Europa? Het is toch de grootste Europese economie?
Ja, dat heeft wel impact. Maar het is ook natuurlijk wat je ziet in Duitsland is ook een symptoom voor wat er in de rest van Europa gebeurt. Kijken we bijvoorbeeld naar de structurele problemen aan de energiekant, dan zie je dat in Duitsland je daar meer mee te maken hebt, dat die zware industrie, die is nou helemaal groter in Duitsland dan in de rest van Europa. Maar goed, je ziet dat daar fabrieken gesloten worden die opengaan in de Verenigde Staten, omdat bedrijven zeggen, ja, we zijn hier, het is energie onzeker, het is duurder geworden. Dat is Europese concurrentiekracht die we aan het verliezen zijn. Dus het is ook het geeft inderdaad aan dat we in Europa met een probleem te maken hebben. En dat zie je in Duitsland wat meer dan op andere plekken.
Afgelopen zomer constateerde TBS trouwens wel dat de Duitse economie iets minder allesbepalend is voor hoe het in Nederland gaat. Dat is dus net op tijd afgebouwd, dat enorme belang.
Ja, dat betekent niet dat wij natuurlijk immuun zijn voor ontwikkelingen daar. Maar wat wij allemaal geleerd hebben als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden. Dat gaat tegenwoordig gelukkig niet zo heel snel op.
Ook een beetje geluk, want we hebben natuurlijk wel gezien dat de sectoren die het in Duitsland de afgelopen tijd slecht gedaan hebben, dat ook sectoren zijn waar wij nou niet per se de grootste afhankelijkheid van hebben.
Heel goed nieuws voor die Mannschaft. Toch nog even voor de volledigheid. Het is in Duitsland. Oh ja, dat was ik bijna vergeten. Dus Duitsland doet sowieso mee. Zitten in de pool met Schotland, Hongarije en Zwitserland.
Nou, dus het kan alsnog goed komen met de economie van dat land.
Het kan helemaal goed komen. Edin Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer, en Bert Colijn, senior-econoom bij ING. Dank voor jullie komst. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.